In de kerkelijke kalender leven we tussen Pinksteren en Kerstfeest, waar eigenlijk de hele kerkelijke kalender weer opnieuw begint met Kerst. Maar we leven sinds Hemelvaart en Pinksteren ook in de tijd tussen Pinksteren en de wederkomst van Jezus. Dus in die zin is Pinksteren een heel belangrijk feest om bij stil te staan om je in te verdiepen. Want hoe werkt dat? Wat was de bedoeling vanuit dat feest voor ons leven? Daar kun je van zeggen, de bedoeling is en was dat wij samen met de Heilige Geest zouden leven. En Jezus die zegt daarover dit, voordat hij voor Pasen en voor Hemelvaart, dan kondigt hij het al aan. En dan zegt hij, Jezus zei dus, als jullie echt van mij houden, doe dan ook wat ik zeg. En ik zal aan de Vader om een andere helper voor jullie vragen. En hij zal voor altijd bij jullie blijven. Hij is de geest van de waarheid. Mensen die niet in mij geloven, kunnen hem niet ontvangen, want ze zien hem niet en kennen hem niet. Maar jullie kennen hem, want hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. Dat is dus een belofte die Jezus doet. En die belofte die wordt dan vervuld met Pentakost. 50 dagen na de opstanding. 50 dagen Penta 50. Alleen Jezus zegt hier iets heel bijzonders over die Heilige Geest. En daar wil ik even met jullie op inzoomen. Het heeft samen met de Heilige Geest kunnen leven, is niet alleen een kwestie van hem ontvangen, maar ook een kwestie van hem kennen. Of hem leren kennen. En Jezus zegt dus, daar zit wel een heel groot onderscheid. Niet alleen de wereld kent hem niet, maar zij ontvangen hem ook niet. Dus die combinatie. Als wij dan christenen zijn en Pinksteren hebben gevierd, dan hebben wij de belofte ontvangen, maar we moeten hem ook nog ontvangen. Snap je wat ik bedoel? Het is een kwestie van telkens opnieuw. Ik leerde Marjan op een gegeven moment kennen op de middelbare school. Ik leerde haar kennen omdat ik iemand die maakte een rare opmerking, een leuke opmerking, die zei, weet je wel dat Marjan op jou verliefd is? En ik had geen idee, ik was met hele andere dingen bezig op dat moment. Ik had de indruk dat de Marjan was die op de Bijbelstudiegroep van de school zat. En dus ik ben gaan kijken bij die Bijbelstudiegroep, wie is dat dan? Ik zag op een gegeven moment iemand en ik begreep, die heet Marjan. Dus ik ben wat gaan toenadering gaan zoeken om haar te leren kennen. En wat ik heel erg leuk vond aan haar, was dat zij mij, zij deed zo normaal. Als ze al verliefd was, dan liet ze daar niet zoveel van merken. Ze was niet embarrassed, ze deed niet verlegen. Ik werd gewoon normaal behandeld door haar. En dat vond ik ontzettend aantrekkelijk. Daardoor leerde ik haar kennen. En terwijl ik haar zo leerde kennen, voelde ik me ontvangen. Gewoon voor wie ik was. Het was nog een heel verhaal wat er achteraan kwam. Want we kregen op een gegeven moment een verkering. Zij zat in 6e van het gymnasium en deed haar examen. Dus op een gegeven moment had ik wel zoiets van, ik begin toch wel verliefdheid terug te voelen. Ik moest een beetje haast maken, merkte ik. Dus ik zocht haar steeds vaker op en het werd steeds meer vriendschap. En op een gegeven moment kreeg ik een zoen van haar. En op een gegeven moment, 3 maanden later, hadden we wel echt verkering. En toen liepen we ergens een keer te wandelen. En toen zei zij, waarom had jij nou ineens zoveel belangstelling voor mij? En ik zei van, Marieke Visser, die vertelde dat jij verliefd op mij was. En ik ben eens gaan kijken en zij zei, ik was helemaal niet verliefd op jou. Betekent, maar wacht even, heeft Marieke dan genogen? Nee, er zaten 2 Marianne op de Bijbelstudie. En ik had de verkeerde. Nee hoor. Het was juist de goede, want die andere, ik denk niet dat dat een match was geweest. En die is later getrouwd met iemand die heel goed bij haar past. En dat was trouwens wel de beste vriendin van mij, Marianne. Dus die hadden daar nog best af en toe wat spanning, zal ik niet zeggen. Maar dat was wel pijnlijk op sommige momenten. Waarom vertel ik dit verhaal? Omdat wat ik merkte was, aan de ene kant, wanneer heb je elkaar, wanneer ben je iets voor elkaar, dat had te maken met langzaam maar zeker elkaar leren kennen. En ontvangen worden en bekend worden met elkaar. Nou is er een heel belangrijk ding om even te onthouden als het gaat over de Heilige Geest. In de Bijbel staat op een gegeven moment een tekst dat die zegt, niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus de vraag waar jullie hier zitten en waar je gelooft in Jezus als de Zoon van God en de Verlosser die voor jouw zonde, die jouw zonde aan het kruis heeft weggenomen en die als jij zijn naam belijdt voor God de weg naar de troon van God open heeft gemaakt, dat geloof, dat komt, dat is er diep van binnen in je begrip, in je wezen, in je emoties, dankzij de inwonende tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Waar hij ergens een keer aan je de deur van je hart heeft geklopt, heb jij hem zodanig toegelaten dat die overtuiging binnen heeft kunnen komen. Daarom kun je dat zeggen. De Bijbel is heel duidelijk erover. Als de Heilige Geest je daar niet bij helpt, dan kun je dat niet zien. Daarom vertel ik dat verhaal ook een beetje. Die Marieke die hielp mij om te zien dat Marjan verliefd op mij was. Ik was wel scheel, want ik keek net naar de verkeerde Marjan. Maar goed, ik had dus hulp nodig die openbaarde. En dat is typisch wat de Heilige Geest doet. Alleen waar Jezus de Heilige Geest van de Vader vraagt, vraagt hij om nog veel meer. Dat de Heilige Geest niet alleen in ons is, maar ook op ons is. Zoals die op Jezus was. Mij heeft altijd geholpen dat in de tienerkampen van In de Ruimte in Soest, waar wij altijd hielpen, omdat wij stafmedewerkers zijn geweest daar, Marjan en ik, 8 jaar lang. Daar legden we tijdens de avond, die dan ging over het onderwerp de Heilige Geest, aan de tieners uit door een glas. En dan zeiden we altijd, kijk, de Heilige Geest wil eerst in je komen om je van binnen te helpen om te zien wat je zien moet. En dan deden we wat modder aan de binnenkant van het glas en dan goot je er zo water in en dan loste die modder op. En die verdween dan. Als je het glas dan even een paar keer spoelde, dan was het glas schoon. En dan zat de water in en dan kon je door de buitenkant kon je zien dat er aan de binnenkant iets veranderd was. En dat is wat de Heilige Geest in eerste instantie doet. Het feit dat je Jezus hebt leren kennen en dat hij jou die overtuiging heeft gegeven, leidt niet alleen tot het feit dat je naar de kerk gaat, maar leidt waarschijnlijk ook tot op allerlei plekken veranderd gedrag. Je leeft niet alleen maar meer voor je eigen normen en waarden, maar je gaat leven meer en meer voor Jezus. Voor wat de Heilige Geest laat zien dat Jezus wil. Maar vervolgens, als je doorgiet, dan komt er water over de rand van het glas heen en wordt de buitenkant nat. En als het dan doorstroomt, dan wordt de omgeving nat. Die wordt geraakt door die aanwezigheid van het water. En dat is waar Jezus ook om bad. Als je Jezus' leven bekijkt, dan was het niet alleen zo dat Gods geest in hem was. Maar op elk moment dat hij iemand aanraakte, dan kwam Gods geest ook over het leven van die ander heen. En dan werden zieken genezen. Dan werden mensen bevrijd van dingen die hen gevangen hielden. Dan gebeurden er allerlei prachtige dingen. Zelfs brood veranderde erdoor. Van één stukje werden duizenden stukjes en visjes enzovoort. Dus Jezus verlangt van de Vader een geschenk wat is als een stroom van levend water die uit je binnenste stroomt en overstroomt. Van binnen naar buiten. Samenwerken met de Heilige Geest en de ruimte geven zodat hij al die dingen kan doen, dat vergt dus hem leren kennen. En dat is best een mysterie. Want hoe snap je dat nou? Als jij aan mij vraagt, waar is de Heilige Geest dan? Als hij in jou is, kan ik je niet aanwijzen. En toch is hij er. Ik probeerde het uit te leggen pas aan kinderen in de kinderdienst in een andere gemeente. En heb ik gezegd van, kijk, het is als een telefoon. Als ik Marjan nou bel, die zit nu in de auto onderweg naar Schiphol, hè, heeft ze je verteld net. En ik bel, en ben je er al? Dan praat ik met mijn telefoon alsof het Marjan is. Maar het is niet Marjan, het is een telefoon. Maar we snappen allemaal dat die telefoon is aan de andere kant verbonden met iemand anders. En daardoor praat ik met iemand die ik niet kan zien. En zo is de Heilige Geest als een verbinding naar Gods troon, naar God zelf, naar Jezus toe. Waardoor ik kan praten met iemand die je niet kunt zien. Hij is dus als een telefoon op die manier. Maar je kunt het ook voorstellen als, kun je honger zien? Nee, toch? Als je trek hebt. Maar je kunt het wel voelen. Je voelt op een of andere manier, de knort iets hier van binnen. En soms kun je het horen. En dan weet je, er is iets aan de hand daar van binnen. Terwijl je niet kunt zien dat er honger is. Honger is een gevoel, honger is een begrip. Op die manier hebben we allerlei beelden hebben we allerlei situaties waarin we praten over de dingen die we niet kunnen zien, alsof we ze wel kunnen zien. En dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn, want ze zijn er wel. Alleen ze zijn even niet zo aanwijsbaar, ze zijn niet zo tastbaar. En op die manier werkt het ook met Gods geest. Op die manier hebben we te maken met een stille stem van de geest. Nou, dat lijkt een tegenspraak als je er zo over praat. Ik heb dat wel eens op die manier benoemd als ik met iemand praatte, dat ik zei van ja, Gods geest zei. Maar als ik dan heel eerlijk was, dan kon ik niet zeggen dat ik een stem gehoord heb met mijn oren. En toch is er een overtuiging ergens op een of andere manier van binnen, waardoor ik weet, dit komt bij God vandaan en op een of andere manier is het zo helder voor me dat ik weet geen ander woord dan dat ik een stem noem. Een stille stem van Gods geest. God zei, zeg ik dan. Je hebt die stem nodig om de openbaring van wat Jezus wil laten zien te kunnen ontvangen. En dan is de uitdaging dat datgene wat hij openbaart en geeft, dat wij dat door mogen geven. Dit vind ik een prachtig plaatje in de zin van, als je iets ontvangen hebt waar je werkelijk enthousiast of waar je vol van bent, dan kun je je mond er niet over houden. Dan vertel je het door. Dan roddel je erover verder. Op die manier wil Gods geest de dingen die van God zijn, die van Jezus zijn, aan jou en mij meedelen en aan jou en mij doorbellen als het ware, doorfluisteren, zodat jij ze weer verder kunt vertellen. En dat gaat over dingen weten, maar het gaat ook over meer dan dat, over openbaring van wat God wil doen. Over inzicht op de toekomst, over zicht op de gezondheid van mensen, over zicht op de bestemming van mensen. En ga zo maar door, je kent het hele verhaal denk ik wel. Waarom denk ik dat het goed is om er nog wat verder over na te denken? Omdat de Heilige Geest, er zijn meerdere beelden waarop de Bijbel jou en mij laat zien wie de Heilige Geest is en hoe de Heilige Geest is. En dit is een van de beelden die er zijn. Hè. Op het moment van Pinksteren dan zie je twee beelden die erbij komen. Er wordt beschreven dat er het geluid is van een geweldige windvlaag. En er is het geluid van vlammetjes op de hoofden van de discipelen. Nou, daar kun je een heleboel uit leren uit die beelden. Maar ik wil even met je nu kijken naar dit beeld, wat God laat zien op het moment dat Jezus gedoopt is. En dan staat er dat de Heilige Geest komt. En hij komt dan als een duif. Hij zag Johannes, die Jezus doopte, zag de Geest van God als een duif uit de hemel komen en op hem neerdalen. En een stem zei, dit is mijn zoon. Ik hou veel van hem. Ik geniet van hem. Je kunt niet, ik denk dat iedereen begrijpt als ik zeg, de Heilige Geest is niet een duif. Snap je? De Heilige Geest komt als een duif in dit beeld over Jezus. Waar die duif op Jezus' hoofd of schouder, ik weet niet waar die is gaan zitten, maar waar hij op hem kwam, is die de letterlijke duif die dat was, die is op een gegeven moment weer weggevlogen. Maar wat het duidelijk maakt, is Gods Geest kwam en Gods Geest is dan aanwezig als een duif. En dat beeld is veelzeggend. Daarmee wil God iets aan ons duidelijk maken, denk ik. Hetzelfde als wij praten over de liefde. Als ik praat zoals daarnet over mijn liefde voor Marjan en Marjan de liefde voor mij, dan tekenen we vaak een hartje. Is de liefde een hart? Nee, het hart is een beeld van de liefde. En dat beeld dat zegt ons dingen. Het heeft te maken met mijn hartenklop op het moment dat ik verliefd ben. De liefde die ik voel, die beroert mijn hart, zeggen we wel eens. En soms maakt die letterlijk dat je rikketik er sneller van gaat kloppen. Maar als je zou zeggen, de liefde zit hier. Nou, ik had vaker kriebel in mijn buik dan dat ik iets letterlijk aan mijn hart voelde in die tijd dat ik die verliefdheid voor het eerst voelde voor Marjan. Dus op een of andere manier hebben we hier een beeld uit begrepen wat dingen zegt. Hè? En dat tekenden wij vaak vroeger dit erbij. En als ik dan zag dat mijn naam daar stond en die naam daar stond, kijk of die er ook bij wil komen. Dan dat was een boodschap. Hè? Op de lagere school weet ik al, als je soms zo'n briefje kreeg, dan jongen, dan wist je niet meer wat je moest daarna. Ik niet in ieder geval. op dezelfde manier als dat het hart een beeld is van liefde, zo is die duif dus een beeld van Gods geest. En ik denk dat er iets uit te leren valt. Deze foto vond ik op het internet en daar zaten ook wat filmpjes bij van een man die onafscheidelijk is met zijn duif. Die duif die zit voortdurend op zijn schouder of op zijn hoofd. Die is er altijd bij hem. Maar dat doet een duif niet zomaar. Ik weet niet of je wel eens een duif hebt geprobeerd te voeren. Als je op de Dam in Amsterdam bent, er zijn ontzettend veel duiven. Het is overigens niet altijd even hygiënisch om die beesten te voeren, heb ik begrepen. Maar goed, maar als je probeert zo wat van de voerder in je hand te houden en dan zie maar eens een duif zo gek te krijgen dat hij op je duim of op je pols gaat staan en dat hij dan uit je hand gaat eten. Dat doen die beesten nou, bijna niet. En als ze het al doen, dan moet je heel voorzichtig zijn, heel stil zijn, heel rustig zijn, want anders vliegt hij zo weer op. Dus stel je voor, voordat het zover is dat je een duif op je schouder houdt of op je hoofd, dan daar gaat tijd aan voorbij. En die tijd die is nodig voor mij om te leren omgaan met de gevoeligheid van die duif. En dat is denk ik een van de beelden die naar ons toe komt. Op het moment dat Gods geest zich openbaart aan de leidsman en de voleinder van ons geloof, zoals Jezus wordt genoemd, dan komt hij als een duif die op Jezus' schouder of op zijn hoofd gaat zitten. En dan denk ik dat God daarmee aan ons duidelijk wil maken, hey, vanaf Pinksteren is er een weg te gaan om langzaam maar zeker te leren omgaan met die duif. En ik vind het beeld zelf wel mooi als hij op je schouder gaat zitten, vlak bij je oor. Duiven die hebben ook zo'n manier van communiceren die heel klein is. Roekoe, roekoe. Meer doen ze eigenlijk niet, meer zeggen ze eigenlijk niet. En dat is ook over het algemeen best zacht. Dus, hè? Oh, jullie hebben duiven met een aandachtsprobleem waarschijnlijk. ADHD-duiven, ja. Geweldig. Maar je begrijpt het beeld wel. Ik bedoel, het is bepaald iets anders dan een kraai of een ekster of een spotvogel. Die heb je liever niet op je schouder, want dan is het veel te hard. De uitdaging voor mij is dus om te leren zo te wandelen, te bewegen in mijn leven, dat ik die aanwezigheid van Gods geest kan bemerken. Nou, je kunt je wel voorstellen op het moment dat je daar dat er veel beweging is het moeilijker om die aanwezigheid te bemerken en vast te houden en om te horen wat die geest zegt. Dan kun je denken aan letterlijke beweging, maar ik heb ook zelf gemerkt, waar ik jullie heb verteld over dat ik een vervelende diagnose van prostaatkanker heb gehad. En nou ja, alle storm van emoties en dingen die je dan meemaakt, dat is voor mij wel een voorbeeld van zo'n tijd waarop er beweegt ineens heel veel van binnen en ook wel van buiten, maar vooral in je hart, in je denken, in je emoties. En ik had op een gegeven moment een dag dat ik dacht van ja, weet je, ik moet toch op een of andere manier eens even hier stil bij kunnen staan. Dus ik ben een dag naar onze boot toe gegaan en ik dacht, heer, dan ga ik bij u zijn in de stilte en dan kan de duif spreken. En nou, ik zat daar en ik was zo nuchter als een kalf en ik voelde helemaal niks en ik hoorde helemaal niks. En ik heb een hele dag bijna uit mijn neus zitten eten daar. Het lukte me nauwelijks of niet om bij die duif te zijn. Om zo tot rust te komen, tot stilte te komen, dat ik die stille stem van Gods geest weer kon horen. Ik ben niet ontevreden naar huis gegaan, want er was een gesprek kort daarvoor met iemand die mij begeleidt. En die zei, joh, dit kun je niet fout doen. Het feit dat je al tijd neemt om daarbij stil te staan, bij je eigen proces, maar ook daarbij Gods aanwezigheid zoekt, dat is al op zichzelf al prima. En misschien moet je het nog een keer doen en nog een keer. En dat is misschien ook wel de boodschap van Pinksteren, dat je tijd nodig hebt, keer op keer weer tijd nodig hebt. En de ene keer lukt het geweldig om die ontmoeting te hebben met de Heilige Geest. En weet je, heb je zijn stem meteen in de gaten, hoor je wat hij zegt, en de andere keer zit je hoofd te vol. En dan lukt het nauwelijks. Wil dat zeggen dat hij er dan niet is? Nee, hij is er voortdurend. Gods geest getuigt met jouw geest dat je een kind van God bent. Dat is een feit. Niet een momentopname, maar een voortdurende tegenwoordigheid. Jij bent christen en je blijft christen. Je blijft iemand die gekozen heeft voor Jezus. Maar je hebt wel momenten waarop het drukker is van binnen en drukker is van buiten. En het is minder makkelijk is om die stille stem van Gods geest te zoeken. Nou, mijn aanmoediging voor jou, en die wil ik ook een beetje fysiek maken, is dat je daarmee bezig blijft vanaf Pinksteren. Dus niet ontmoedigd raken op het moment dat het even te vol is in je hoofd of te druk om je heen om die stille stem te horen. Dat is niet een kwestie van waarover je schuldig zou moeten gaan voelen meteen. Er zit wel een uitdaging in. En die uitdaging is, kun je weer momenten vinden, plannen, zoeken om even in de stilte te zijn. Ik denk dat Jezus hetzelfde probleem had. Je ziet, als je Jezus leven beschreven ziet, dan zie je dat hij heel regelmatig er vandoor ging. En dat mensen hem zochten en dat ze niet wisten waar hij was. En dat hij dan naar een eenzame plaats was gegaan. Vaak de berg op, snap ik ook wel. Niet iedereen heeft zin om ook de berg op te klimmen. Dus dan had hij een beetje de kans dat hij alleen gelaten werd. En daar vonden hele bijzondere ontmoetingen plaats met God. Maar ik denk ook dat er momenten zijn geweest waarop Jezus die berg op ging. En dat hij moeite had om God te ontmoeten. En dat het tijd kostte om even al die drukte, al die mensen, al die aanspraak op hem even van zich af te schudden. En stil te worden van binnen. Om die stille stem van Gods geest weer te horen. Nou, ik ga je een oefening geven, nu. En daar heb je een papiertje bij nodig. Die papiertjes heb ik voor je voorbereid. En je kunt kiezen. We gaan iets vouwen. En als je de ene kant van de stapel er een afpakt, dan heb je een dunner. En de andere kant een dikker papiertje. Dikker papier is moeilijker vouwen, maar wel bestendiger. Dus het kost meer moeite, maar je hebt er langer wat aan. Dunner papier is makkelijker, maar dat is ook wel snel verfrommeld enzovoort. Dus dat is ook een karakterkeuze misschien. Durf je dikke papiertje aan of dunner? Pak er even een vanaf en geef dan de stapel door. Bovenaan is dik, dun bij jou en onderaan is dik. En als iedereen zo meteen een papiertje heeft, dan gaan we samen een geestelijke oefening doen. Met de handen, hoe kan dat nou? Waar zijn we? Tweede rij is bijna voorzien. Derde rij. Dit is helemaal niks echt bijzonders, maar het wel een poging om je iets te laten voelen. Hè? Want meestal komen de dingen binnen door je oren, door je ogen. En als je er nog wat bij kan doen of bij kan ruiken, dan is het helemaal. Dan vergeet je het niet zo snel meer. Dus ik hoop dat jullie dit niet zo snel meer vergeten. Maar ik denk dat er in de oefening zelf ook iets van een les kan zitten. Wat we nu gaan doen is even kijken naar een filmpje. En dat filmpje mag je volgen. En dat filmpje, er zijn mensen die zijn heel erg geniaal hierin. Die volgen dat gewoon meteen. Maar het kan best zijn dat je, oké, stap 1, stap 2, stap 3 en dan ben je even de weg kwijt. Kun je het dan opbrengen om even rustig te wachten? Want het filmpje komt daarna nog een keer. En dan pak je hem op waar je was. En als je dan weer de weg kwijtraakt, dan wacht je en dan komt hij nog een keer. En dan pak je hem op waar je was. Ja? Ja, het is een heel goed idee wat Sigrid doet trouwens. Die gebruikt de grond. Dan kan je hele mooie scherpe vouwen maken. Of zoals Hanka doet op je stoel. Dan heb je zo'n hard oppervlak. En dan kun je een mooie scherpe vouw maken. Dus nou. En even het wijze advies van mijn begeleider. Dit kun je niet fout doen. Dat is niet waar. Dit kun je wel fout doen. Maar als je een fout maakt en je merkt van wacht even, het lijkt helemaal niet op wat ik daar zie. Dat is niet echt. Dan stop je gewoon even. En dan als het filmpje nog een keer komt, dan zie je waar je een verkeerde afslag hebt genomen. En dan doe je het gewoon vanaf die plek verder. Ja? Dus het is niet erg. Het is niet erg als je een foutje maakt. Dat is de clue. Daar gaat hij. Eens kijken of hij het doet. Twee keer dubbel. En dan nog een keer, maar dan per flap. En die flap naar de buitenkant dubbel vouwen. Zie je? En nu omdraaien, de andere flap ook naar de buitenkant. Nee, ja, wat je maakt is je prijs. Ja, let op. En nou gaan we een stap verder. Even kantelen. En nou de bovenpunt naar beneden. Puntje van boven naar beneden vouwen. En dan omdraaien. En de andere kant hetzelfde doen. Puntje van boven. Omlaag klappen naar beneden vouwen. Even goede scherpe vouw. En dan zijn we weer een stapje verder. Dan komt de volgende stap. Deze is wat lastiger. Even een beetje open buigen aan één kant. En dan pak je die punt die je net omgevouwen hebt en die klap je naar binnen. En dan komt die nog een keer. Zo, zie je die punt die je net omgevouwen hebt naar boven vouwen. Dan zo omhoog, open vouwen en dan hem naar binnen klappen. En weer terugvouwen. En dat doe je aan de andere kant ook. Dus omdraaien, puntje naar boven, openvouwen en naar binnen klappen. En dan weer goed scherp aandrukken. Zie je, van openvouwen naar boven, naar binnen en dan weer dicht doen. Oké. En dan gaan we naar de volgende stap. Dan pak je een van die hoeken en die klap je naar beneden. Een haakse hoek van maken. En dan draai je hem om. En doe je hetzelfde met de andere kant. Haakse hoek naar beneden. Van 45 graden. Zie daar. En nou draai je het hele boeletje om. Zodat hij zo komt te liggen. En dan pak je de voorkant en die doe je zo naar binnen. Doe je naar binnen. Zo. Nee, alleen het puntje zo naar binnen. En dan trek je hem iets omhoog, dan komt hij nog iets vooruit. En dan komt de laatste stap. We hebben het puntje aan de voorkant. Nou pak je het puntje aan de achterkant. Dan moet je ook een beetje naar binnen duwen. Maar niet helemaal. Tot aan de vleugels. Zie je het? En dan klapt die zo horizontaal. Waardoor je een staart krijgt. En dan vouw je hem om. Als je het goed hebt gedaan, dan heb je nu een beetje de duif gevouwen. En dan kun je nog een mooi oogje erop tekenen als je wilt. Zodat we weten wat de bovenkant en de onderkant is. En dan komt hij nog een keer. Dit heb ik al gedaan voor jullie. Je hebt al een vierkant papiertje van mij. Dus nou kun je eventueel oppakken waar je gebleven was. Waar je de draad kwijtraakte. Dus de eerste stap was dubbel vouwen. En dan nog een keer dubbel vouwen. En daarna weer een keer. De ene flap buitenlangs omvouwen. En de andere flap ook buitenlangs omvouwen. En daarna draai je hem kwartslag om. Bovenste puntje naar beneden. En weer omdraaien. En het andere puntje ook naar beneden vouwen. En dan kreeg je die aparte, dat je even dat puntje wat je net omgevouwen hebt naar binnen moet vouwen. Zie je? Open vouwen en naar binnen. En de andere kant ook. Omdraaien, puntje omhoog, open vouwen, naar binnen. En weer dicht. En nu even eentje waar meerdere mensen hem achter liepen. De vleugel vouwen. Dus dwars leggen en de vleugel naar beneden. En dan het koppie. Puntje naar binnen. En dan dicht. En dan ietsje uittrekken. En dan zie je de contouren al aardig komen. En dan die vleugel, de staartvleugel, een beetje naar binnen duwen. En dan plat maken door je duimen van de andere hand, duim en wijsvinger tegen te houden. En dan even naar binnen vouwen. En zie daar de duif. En dan nog een oogje erop. En dan zijn we er. Moet die nog een keer voor jullie? Ik zie de meeste toch wel af. Kunnen jullie allemaal even je duim om, je duif, niet je duim, maar je duif omhoog houden? Ja, ik zie er toch wel een hoop. Ik zal hem zo meteen nog een keer aanzetten hoor, als je wilt. Maar dan kan je nog een keer proberen. Maar ik hoop dat je een beetje dat beeld onthoudt. Je hebt niet zomaar een duif. Daar gaat wat tijd overheen. Je moet hier en daar wat leren vouwen, plooien. Dat beeld, denk ik, is ook belangrijk om te onthouden als het gaat over jouw omgang met Gods geest. Het is niet een. Het is helemaal niet erg op het moment dat die duif niet de eerste keer gelukt is. Dan doe het gewoon nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Zometeen. Het is een kwestie van oefening en van leren. En langzaam maar zeker leer je zo'n duif vouwen. En op dezelfde manier langzaam maar zeker leer je die stille stem van Gods geest kennen. En ga je die leiding van de Heilige Geest ervaren. En ga je leren wandelen met hem. En daar wil ik je in zegenen. Zullen we gaan staan? Dan gaan we daarmee de dienst besluiten. En we gaan even een momentje nemen waarin ik gewoon stil wil zijn. En wil vragen, kom Heilige Geest. En wil ik je uitnodigen om even stil te zijn en te luisteren. naar of de Heer iets tegen je wil zeggen. En misschien is er die stille stem wel op dit moment, die iets bemoedigends voor jou heeft, die dat de Heer jou persoonlijk iets wil zeggen. Of misschien zelfs iets wat je mag uitdelen voor een van ons of voor ons allemaal. En als dat zo is, dan wil ik je uitnodigen om dat ook te delen daarna. Zullen we bidden? Jezus, dank u wel dat u dat geschenk van de Heilige Geest aan God de Vader heeft gevraagd. En Vader, dank u wel dat u ons dat gegeven hebt ook. En Heer, dank u wel dat u ons heeft uitgelegd ook wie hij is, de Heilige Geest. En we willen nu al zo'n moment stil zijn en bij u zijn. En proberen te ontvangen van u, te luisteren naar uw Heilige Geest. Kom alsjeblieft, Heilige Geest. Zoals u in ons bent, kom op ons. En spreek hier.